Een hele goede avond, broeders en zusters. Fijn om deze avond in u en jouw midden te zijn en met elkaar het woord van God te openen. Voordat ik dat doe, heel even kort wat over de reis naar Australië die ik een paar weken geleden heb gemaakt voor het werk van Israël en de Bijbel. Ik ben daar samen met mijn collega David naar Australië gegaan. Eén, voor de Joodse gemeenschappen daar. En twee, voor de vele Israëlische backpackers die Australië bezoeken. Dus heel veel Israëlische backpackers die naar India gaan, naar Zuid-Amerika. Maar heel veel Israëli's die ook het land Australië bezoeken. En we zijn eigenlijk diep onder de indruk van niet alleen het land Australië, maar ook het werk wat daar wordt verricht onder backpackers. En dan met name door christenen die hun huis openstellen om Israëlische backpackers een paar dagen in huis te hebben. Soms zelfs voor een paar weken. En daar gaat een geweldige getuigenis naar uit richting de Israëlische backpackers. Het was al bijzonder, want een van die christelijke hosts, dat is Sharon. U ziet daar links op het scherm staan. En op onze tweede dag, waren we bij haar en ontmoetten we gelijk een eerste Israëlische backpacker, Talia. En we hadden een prachtig gesprek over Jesaja 53. En over het belang van dat de Heer Jezus is gestorven en is opgestaan. En het bijzondere is dat zij niet alleen voor het eerst van haar leven een Nieuw Testament in handen kreeg en dat ging lezen. Maar helemaal aan het einde, drie weken later, toen waren we in Melbourne. We hadden inmiddels 4500 kilometer gereden, heel veel adressen bezocht. En we waren op onze allerlaatste adres bij de directeur van Chosen People Ministries, ook een organisatie die zich richt op evangelieverspreiding onder het Joodse volk. En we kwamen zo te spreken over het geweldige werk wat in Australië wordt verricht. Zoveel christenen die hun huis openstellen en noem maar op. Hij zegt, we hebben momenteel ook een Israëlische backpacker in huis. En het is wel grappig, want een paar weken geleden heeft ze van twee jongens een Nieuw Testament gekregen. En wij begonnen een beetje te lachen. We zeiden, hoe heet ze? Ja, Talia. Oh, zeiden we, die kennen we wel. Dus dat is wel bijzonder dat ze eigenlijk als het ware met ons meereisden. En dat we ook terug hoorden dat gesprek dan iedere keer bij de christelijke host weer verder ging. Nou, één van die christelijke hosts die we ontmoet hebben, dat is de dame die u rechts op de foto ziet staan. Julia, of Julie. En zij is 92 jaar. Ze heeft de afgelopen jaren meer dan 40 backpackers over de vloer gehad. We hebben mensen ontmoet die zelfs meer dan 250 backpackers over de vloer hebben gehad. Maar zij had er meer dan 40, 92 jaar. En wat ik zo mooi vond is, ze zegt, ik heb van iedereen de naam opgeschreven en iedere dag ga ik de lijst langs en bid ik voor ze. En ik dacht, wat een prachtig getuigenis als je op 92-jarige leeftijd nog de kracht hebt, niet alleen om backpackers te ontvangen, maar ook om dagelijks voor hen te bidden. Prachtig om te zien. Ja, we gaan het vanavond met elkaar hebben over dat verborgen hoofdstuk. En misschien dat u wel zegt van verborgen, wat bedoel je daar nou mee? Want er is voor ons toch in die zin geen hoofdstuk in de Bijbel verborgen. Nou, misschien niet zozeer voor ons, maar voor heel veel Joodse mensen is Jesaja 53 echt een verborgen hoofdstuk. En om dat te laten zien wil ik een kort filmpje laten zien. Ik laat niet het hele filmpje zien, want dat duurt te lang. Maar dat is een jongen die de straat op gaat in Israël en die Jesaja 53 laat lezen. En het is heel boeiend om de reacties van Joodse mensen te zien. Dus laten we met elkaar eerst dat filmpje kijken. U moet het echt hebben van de ondertitels, omdat ze in het Hebreeuws spreken, tenzij u een gemeente bent die gewoon vloeiend in het Hebreeuws, broeder Tjipke. En mocht u thuis meekijken, op YouTube is het te vinden onder het verborgen hoofdstuk in de Tenach. En het staat op ons YouTube kanaal en daar is het volledige videootje te vinden. Dus op YouTube staat het onder de naam het verborgen hoofdstuk in de Tenach. Maar we gaan het met elkaar even een paar minuten daarvan kijken. Nou, ik laat het hier heel eventjes bij, maar u kunt het volledige filmpje dus zien op YouTube. Maar het laat even zien, ja, wat een geweldig krachtig hoofdstuk het is. En ik heb dit zo vaak ook meegemaakt tijdens het werk van de Bijbelspreiding, dat als je Jesaja 53 laat lezen aan mensen, Joodse mensen, dat dat echt binnenkomt. Ik kan me nog heel goed herinneren, deze man, ja, ik heb het hoofd onzichtbaar gemaakt, want dat doe ik uit privacy, ik vind dat beter. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik in Gibraltar was samen met Steve en deze Joodse man, hij was een leidinggevende van de synagoge. En we lieten hem Jesaja 53 lezen. En hij zegt, dit gaat over de Messias. En toen viel hij even stil. En toen zei hij erachteraan, maar het kan niet Jezus zijn. En we hebben dat zo gelaten. Maar ik moet nog heel vaak aan hem denken. Die reactie, dat hij het las, dat het binnenkwam. Dit gaat over de Messias. En gelijk, ja, maar het kan niet Jezus zijn. En die schok die er door hem heen ging. Ik kan me ook nog goed herinneren, deze man op de boekenbeurs in Jeruzalem. Hij las het en ik koppelde het vervolgens aan Zacharia 12 vers 10. We komen daar straks ook nog over te spreken van ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Ik zeg, kan dat degene zijn waar Jesaja 53 over spreekt? En deze man die noteerde deze Bijbelgedeelte en dan ging ze onderzoeken. Maar die schok die dat teweeg bracht, dat heb ik vaak gezien. Die ogen die even groter worden. Het is een geweldig krachtig hoofdstuk. En dat blijkt ook uit heel veel getuigenissen van Messiaanse Joden, dat ze mede door Jesaja 53 tot geloof zijn gekomen. Ik kan me nog heel goed herinneren een gesprek wat ik had met een Messiaanse gelovige in New York. En zij zei, mijn ouders hadden thuis altijd over, als de Messias komt, dan wordt alles in de wereld beter. En ze zegt, op een dag toen dacht ik van, wat als het nou één grote illusie is? Wat als de Messias helemaal niet komt? Wat als het in deze wereld nooit beter gaat worden? En ze kocht een Tenach, een Joodse Bijbel. Ze begon in Genesis 1 te lezen en ze kwam op een gegeven moment in Jesaja 53. En ze zei, en daar vond ik mijn Messias. Nou, laten we met elkaar eens dat gedeelte lezen. Jesaja 53. En dan beginnen we vanaf Jesaja 52 vers 13. En ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. Daar staat, zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht meer dan van iemand anders en zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien en zij die het niet gehoord hebben, die zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons en ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand verspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtiger zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft gestort in de dood. Onder de overtreders is gesteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover. Ja, we zullen vanavond met elkaar ingaan op de volgende drie punten. Allereerst zullen we met elkaar stilstaan bij de Joodse visie op Jesaja 53. Wat leert men nou binnen het Jodendom over Jesaja 53? Vervolgens zullen we in grote lijnen Jesaja 53 met elkaar gaan behandelen. En tot slot wil ik nog even kort ingaan op Jesaja 53 en de eindtijd. Want ook daar valt nog het een en ander over te delen. Ja, nogmaals, we beginnen dus met de Joodse visie op Jesaja 53. Als we gaan kijken naar hoe er binnen het Jodendom wordt gedacht over Jesaja 53, dan zien we dat met name in de vroege rabbijnse verklaringen in de eerste 10 eeuwen, dat Jesaja 53 vooral werd toegepast op de Messias. En men ziet dan 2 Messias-figuren. Aan de ene kant heb je de Messias ben Jozef, oftewel de zoon van Jozef. Hij is de lijdende Messias. En men vergelijkt dat dan met het lijden wat Jozef heeft ondergaan toen hij in Egypte was. Dus de lijdende Messias. En aan de andere kant ziet men de Messias ben David, oftewel de zoon van David. Hij is degene die Israël zal herstellen. Hij zal als koning over de aarde gaan regeren. En we zien dat vooral in onze dagen ook dat de messiaanse verwachting is die er binnen het Jodendom is. Als de Messias komt, dan zal hij als koning over deze aarde gaan regeren. Dus dat is eigenlijk het eerste wat we zien, dat Jesaja 53 gewoon wordt toegepast op de Messias. Vooral in de eerste 10 eeuwen zien we dat. We zien ook voorbeelden van commentaren die de lijdende knecht van Jesaja 53 toepast op de profeten. Dat gesprek wat wij hadden met Talia, die zei ook van ja, maar gaat dit niet over de profeten? Want ook bij de profeten zien we dat ze veel hebben geleden voor het volk. En een derde verklaring, en die is eigenlijk vooral vanaf de 10e eeuw ontstaan. En dat heeft vooral te maken met de discussie die er plaatsvond tussen Joden en christenen. En dan komen we bij in de 11e eeuw bij een rabbijn genaamd Rashi. En zijn commentaren zijn nog altijd zeer gezaghebbend. Ze worden nog dagelijks gelezen, heel veel gebruikt door Joden. En Rashi die verklaarde dat Jesaja 53 zou gaan over het lijden van het Joodse volk. Het volk Israël, dus de knecht die daar leidt, is Israël. Op zich is die gedachte van Rashi helemaal niet vreemd. Want als je Jesaja verder gaat bestuderen, dan zie je inderdaad dat aan de ene kant die knecht wordt toegepast op het volk Israël, maar aan de andere kant zien we ook schriftgedeelten waar het heel duidelijk wordt toegepast op een persoon. En we zullen met elkaar natuurlijk vanavond gaan zien, wees gerust, maar dat Jesaja 53 heel duidelijk gaat over een persoon. Maar wat ik hier zo mooi aan vind, en ik heb dat wel vaker hier gedeeld, is dat die twee ook prachtig in elkaar overlopen. Dus dat heel veel beelden die in de Bijbel betrokken worden op het volk Israël, dat uiteindelijk ook wordt toegepast op de vervuller van alles, namelijk de Messias van Israël. Ik heb dat wel vaker gezegd, maar Israël wordt de zoon genoemd. De Messias wordt ook de zoon genoemd. Israël wordt de knecht in de Bijbel genoemd. De Messias wordt ook de knecht genoemd. En ik heb hier wel eens gesproken over de ware wijnstok. Nou, we zien dat in de Tenach de wijnstok een beeld is van het volk Israël. En dan komt uiteindelijk de Messias die zichzelf de ware wijnstok noemt. En dat zie je hier eigenlijk ook in terug, in die knecht van de Heere. Nou, een hele belangrijke vraag die je kunt stellen bij Jesaja 53, dat is een belangrijke kernvraag die wij ook gebruiken tijdens de Bijbelverspreiding, is van ja, kan Israël sterven voor de zonden van Israël? Want als je Jesaja 53 leest, dan is dat eigenlijk de kern. Het lam wat sterft voor de zonden van het volk. Kan Israël haar eigen verzoening tot stand brengen? En dan is het antwoord natuurlijk nee. Als je kijkt naar Jesaja 1, dan wordt het volk juist aangeklaagd, omdat ze zondig zijn, omdat ze van het hoofd tot de voedsel toe ziek is. En het volk wordt aangeklaagd omdat ze vreemde goden achterna gingen. Nee, als je Jesaja 53 doorleest en bestudeert, dan kom je er eigenlijk al heel snel achter dat dit gaat over de persoon van de Heer Jezus Christus, de Messias van Israël. Het is een beschrijving van zijn diepste lijden, van zijn diepste vernedering die hij heeft ondergaan. En je raakt eigenlijk al heel snel onder de indruk van wat hij voor ons heeft overgehad. Nou, laten we eens ingaan op Jesaja 53. Laten we eens kijken naar de grote lijnen. Allereerst vind ik het zo mooi dat Jesaja 53 zo'n 750 jaar na Mozes is geschreven en zo'n 750 jaar voor de komst van de Messias, van de Heer Jezus Christus. Dus je zou kunnen zeggen, tussen aan de ene kant de wet en aan de andere kant de genade, de vervulling van de wet, de Heer Jezus Christus, ligt deze prachtige profetie van Jesaja 53. Nou, als je naar de context gaat kijken, dus je gaat uitzoomen en je gaat die hoofdstukken daarvoor lezen, dan zorgt Jesaja 53 eigenlijk voor een hele onverwachte wending in het boek. Want als u gaat kijken naar Jesaja 52, naar het hoofdstuk daarvoor, dan zien we in Jesaja 52 vers 8 dat er wordt gejuich, want de Heere is teruggekeerd naar Sion. Vers 9, jubel, want de Heere heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. In vers 10, daar lezen we dat de Heere zijn heilige arm ontbloot voor de heidenvolken. In vers 12, daar lezen we dat de Heere voor hen zal uittrekken. Met andere woorden, het zijn allemaal profetieën die eigenlijk vooral betrekking hebben op zijn wederkomst. Het begin van het Messiaanse Rijk, waarin we inderdaad zien dat uiteindelijk de Heere zijn volk gaat verlossen. Het zijn geweldige Messiaanse beloften die straks voor Israël in vervulling zullen gaan. Maar wat gebeurt er dan? Want eigenlijk verwacht je in Jesaja 53 meer te lezen over het krachtig optreden van die koning. Je verwacht eigenlijk in Jesaja 53 meer te lezen over hoe hij Israël gaat verlossen. Hoe zijn wereldheerschappij eruit gaat zien. Dus je verwacht eigenlijk vanuit Jesaja 52 dat hij daarop doorgaat. Maar in plaats daarvan komt er een heel groot keerpunt in dat hoofdstuk. Die heilige arm van de Heere waar Jesaja 52 over spreekt, dat blijkt de lijdende knecht te zijn waar Jesaja 53 dan verder op ingaat. Aan wie is die arm van de Heere geopenbaard? Ziet u die parallel tussen Jesaja 52 waar die arm van de Heere ontbloot wordt voor de heidenvolken? En dat gaat dan over in Jesaja 53 dat die arm van de Heere geopenbaard wordt aan het volk. En die profetie die loopt over in een knecht. We hebben het net gelezen, die zwak is. Die bekend is met ziekte. Die moet lijden voor het volk Israël. Deze omschrijving van de knecht is nou niet echt het beeld van wat wij hebben van die indrukwekkende heilige arm die ontbloot wordt voor de heidenvolken waar Jesaja 52 over spreekt. En een ja, vraag die eigenlijk automatisch, ja, daar bij ons misschien naar boven komt, is, ja, is die, deze lijdende knecht werkelijk nou die arm van de Heere? En dan is het antwoord, ja. En we zullen met elkaar vanavond gaan zien dat wat deze knecht van de Heere gedaan heeft, alles behalve zwak is. Hij hoefde deze weg niet te gaan. Maar hij gaf zichzelf als losprijs. En door deze weg van vernedering te gaan, werd hij juist verhoogd. En dan moet ik denken aan Filippenzen 2. He, waar we kunnen lezen dat hij uiteindelijk die naam kreeg boven alle naam. Kent u dat gedeelte nog uit Filippenzen 2? Dan heb je eerst die stappen van vernedering. En doordat hij die vernedering heeft gedaan, doordat hij heeft geleden, ja, is hij juist verhoogd. En zo begint ook die profetie in Jesaja 53. Dat begint in Jesaja 52, sorry. He, met in vers 13, zie, mijn knacht zal verstandig handelen, hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven. Nou, dat Hebreeuwse woord, wat hier voor knecht gebruikt wordt, dat kun je ook vertalen met dienstknecht of met slaaf. En wat is nou een dienstknecht, wat is nou een slaaf? Nou, een dienstknecht of een slaaf, ja, dat was iemand die eigenlijk niks anders deed dan zijn meester in alles gehoorzamen. En dat zien we eigenlijk ook prachtig terug in het leven van de Heer Jezus. Hij was de Heere, hij was zijn vader in alles gehoorzaam. Hij ging zelfs zo ver dat hij de hemel verliet en dat hij, ja, aan de mensen gelijk werd. En dat is wat we ook lezen in Filippenzen 2, hè? Die, hoewel hij de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Dus laten we dit heel even op ons inwerken. De knecht van de Heere, hij was aan God gelijk. Met andere woorden, hij had alle macht in de hemel en op de aarde. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft vrijwillig de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En waarom deed hij dat? Nou, dat deed hij in de eerste plaats, zo lezen we in Jesaja 53, voor de zonden, de ongerechtigheden van het volk Israël, zijn volk. He, dat is ook wat we lazen in vers 11 van Jesaja 53. He, de knecht zal velen rechtvaardig maken door hun ongerechtigheden te dragen. En weet u wat ik zo bijzonder vind? Hij ging die weg niet alleen voor het volk Israël, maar hij had ook u en jou op het oog, hij had ook mij op het oog. Hij ging die weg voor heel de wereld. En dat is wat we ook lezen in vers 15 van Jesaja 52. Daar lezen we, zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. He, zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. En koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij aan wie het niet verteld was, die zullen het zien en zij die het niet gehoord hebben, die zullen het begrijpen. Het is wel interessant dat als je gaat kijken naar het Hebreeuws, naar dat woord besprenkelen, dan vinden we dat ook in Leviticus 16 vers 15. En daar vinden we dat dan de hoge priester met Yom Kippur, dat heilige der heiligen binnenging, en dan moest hij dat bloed van dat offer moest hij sprenkelen op en voor het verzoendeksel. En dat deed hij voor zijn eigen zonde, maar ook voor de zonde van het volk met Yom Kippur. Maar het bijzondere is dat we hier lezen dat die knecht van de Heere verder gaat, want niet alleen voor Israël komt de verzoening, nee, de heidenvolken zullen zelfs door hem besprenkeld worden. Met andere woorden, die verzoening die zal zich uitstrekken naar de wereld. En dan vind ik het zo opmerkelijk, die tweede helft van vers 15, dat er dan staat, want zij aan wie het niet verteld was, die zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, die zullen het begrijpen. En dit is in feite ook gebeurd toen de Heer Jezus kwam, toen hij stierf, opstond uit de dood. Dan kom je in het boek Handelingen. En wat zien we dan op een gegeven moment vanaf Handelingen 10, 11, dat het heil naar de heidenen gaat. Ook de heidenvolken die worden door de Heere besprenkeld. En tegelijkertijd denk ik dat dit ook gaat over het Messiaanse Rijk. Want Israël zal straks ook in dat Messiaanse Rijk weer een zendingsvolk worden. Ze zullen de wereld overgaan. En straks zal op volkenniveau zal ook dat bloed van de Heer Jezus als het ware besprenkeld worden. Nou, dan gaat het verder in Jesaja 53. Met die zin, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Wie kan zich nou voorstellen dat die sterke arm van de Heere, Jesaja 52, die ontbloot wordt voor de heidenvolken, uiteindelijk de gestalte van een slaaf, van een dienstknecht aanneemt? Wie kan zich voorstellen dat hij zo een diepe lijdensweg gaat? Het zijn vragen waar heel veel Joodse mensen eigenlijk niet mee uit de voeten kunnen. Daarmee worstelen. Een Messias die gelijk wordt aan de mensen en die de plaats inneemt van de zondige mensen om verzoening tot stand te brengen. Ik herinner me nog in een gesprek met een Joodse man over Jesaja 53... dat hij zei, nou weet je, de Heer Jezus kan in ieder geval niet de Messias zijn, want de Tanach leert heel duidelijk dat de Messias als koning zal regeren over de aarde. Dus, nou ja, in ieder geval kan de Heer Jezus het niet zijn, want hij heeft nooit geregeerd over deze aarde. En toen zei ik, dat klopt. De Messias zal inderdaad gaan regeren over deze aarde, maar dat is toch precies waar Jesaja 53 ook over spreekt. Dat de Messias in de eerste plaats zal lijden voor het volk. En waar Jesaja 53 ook over begint. Wie heeft onze prediking geloofd? En verderop, als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Je moet in dit verband ook denken aan 1 Korinthe 1. Dat bekende gedeelte waar Paulus dan zegt dat het evangelie voor de wereld een dwaasheid is. En dan gaat hij verder in vers 22, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Voor de wereld blijft het evangelie een dwaasheid. Je leven geven voor een ander. Ja, wie doet dat nou? De Grieken kunnen er met hun verstand niet bij. En de Joden, schrijft Paulus, die vragen om een teken. Nou, als we de evangelie bestuderen, hebben uiteindelijk al die wonderen, al die tekenen die de Heer Jezus in hun midden gedaan heeft, heeft dat uiteindelijk geholpen? En dan is het antwoord nee. Want als je Johannes 12 leest, dan staat er maar, hoewel zij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofde zij niet in hem, omdat het woord van Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? En als je hier verder over nadenkt, dan zie je eigenlijk ook binnen de christelijke wereld dat heel veel mensen op zoek zijn naar wonderen en tekenen in hun leven. En mag ik u vanavond eens vragen, wat heeft u, wat heb jij nodig om het evangelie te geloven? Wat heeft u, wat heb jij nodig om staande te blijven in het geloof? Bent u voortdurend op zoek naar wonderen, naar tekenen? Of zoekt u net als de Grieken wijsheid, zodat we het allemaal kunnen beredeneren en allemaal kunnen uitleggen, allemaal kunnen verklaren? En dan vind ik het zo mooi dat de Heer Jezus eigenlijk maar één ding vraagt. En dat is gewoon geloof. He, geloof, want je zult van binnenuit veranderd worden. He, die kracht van het evangelie. Nou, dan gaan we verder met vers 2, waar staat... Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Nou, een loot uit dorre aarde, dat geeft eigenlijk de moeilijke omstandigheden aan waarin de Heer Jezus opgroeide. Door een grond, dat is onvruchtbare grond. En als je het leven van de Heer Jezus bestudeert, dan zie je dat het inderdaad ook dorre grond was. De Heer Jezus, hij groeide op in een wereld wat gekenmerkt was door verharding, door ongeloof, een dode godsdienst. Natuurlijk, aan de ene kant lezen we ook dat er een sterke messiaanse verwachting was, maar aan de andere kant kunnen we ook lezen over dat de tempel een rovershol was geworden. Het Sanhedrin, de Joodse raad, was corrupt geworden. Religieuze leiders die stonden pal tegenover elkaar. En we zien te midden van die wereld ook nog eens een keer de Grieks-Romeinse goddeloze invloeden. Het was dorre grond. En te midden van die dorre wereld groeide de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, voor het aangezicht van de Heere op. Vers 2b. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Zoals reeds gezegd, de Heer Jezus, hij vernederde zich door aan de mensen gelijk te worden. En ik geloof persoonlijk dat de Heer Jezus in die zin ook geen indrukwekkende gedaante had, een bijzondere gestalte of glorie zoals we hier ook in terugvinden. En ik denk dat we dat ook terugzien in het Nieuwe Testament, want ik moet denken aan Johannes de Doper, die pas eigenlijk bij de doop van de Heer Jezus ziet dat hij de Messias moet zijn. En dan zegt Johannes ook, ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. Dus ik denk dat we hieruit ook kunnen opmaken van, ja, de Heer Jezus, hij zal in die zin geen bijzondere gedaanten hebben gehad. Nee, hij was in alles aan ons mensen gelijk. En natuurlijk, als je het leven van de Heer Jezus bestudeert, dan zie je wel dat hij met goddelijke wijsheid sprak. Dat hij op 12-jarige leeftijd in de tempel was en dat ze onder de indruk waren van zijn kennis. Hij bezat goddelijke kracht, goddelijke macht. Maar een indrukwekkende gedaante had hij in die zin niet. Nee, hij was nogmaals aan ons mensen gelijk. En dat ging totaal tegen de verwachting die er in die tijd was in, want men verwachtte eigenlijk een soort van vrijheidsstrijder die het volk zou verlossen van de macht van de Romeinen, een koning, iemand die voor hen uit zou gaan. Wie heeft onze prediking geloofd? En dan gaat het verder in vers 4. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Ook deze profetie zien we heel duidelijk vervuld in het leven van de Heer Jezus. Je kunt op het scherm meelezen, in Matthäus 8, daar lezen we, toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door de demonen bezeten waren bij hem, en hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord en hij genas allen die er slecht aan toe waren. Zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. De Heer Jezus, hij droeg de ziekte, de leed onder het volk. En weet u wat ik zo mooi vind? De Heere deed dat ook onder het oude verbond. In Exodus, daar kun je lezen dat de Heere de grote geneesheer was van Israël. En hier zien we dat ook de Messias van Israël eigenlijk alle ziekte van het volk op zich had genomen. En wat ik zo prachtig vind als je het leven van de Heer Jezus bestudeert, is dat de Heer Jezus niet alleen genas, maar hij was ook echt betrokken bij de mensen. Met grote regelmaat kun je lezen dat hij met innerlijke ontferming over hen bewogen was. Ik vind dat zo mooi om te lezen. De Heer Jezus, hij weende toen zijn vriend Lazarus was gestorven. Prachtig toch, of niet? De Heer Jezus, hij is ja, ook daarin aan ons gelijk geworden. Hij droeg het leed. Hij droeg de ziekte. Ik weet niet hoe u vanavond hier zit. Maar ik moest denken, misschien dat u, dat jij hier vanavond ook wel zit met zorgen, met pijn, met verdriet. En dan denk ik dat we vanavond ook hieruit kunnen leren dat de Heer Jezus, hij kent het lijden, hij kent het verdriet. Ik vind het zo mooi wat Corrie de Boom ooit een keer schreef. Er is geen put zo diep, of hij is dieper geweest. Ik vind het zo mooi wat er ook staat in Hebreeën 4, waar we dat ook zo prachtig kunnen lezen. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als ons is verzocht, maar zonder zonde. De Heer Jezus, hij kent het lijden. De Heer Jezus, hij kent de verzoekingen. Hij is in alles aan ons gelijk geworden, maar zonder zonde. En de grote vraag is, als we te maken hebben met lijden in ons leven, wat doen we ermee? Nou, Hebreeën 4 geeft het antwoord, want dan gaat het verder in vers 16. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Als we te maken hebben met lijden, en vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met lijden in ons leven, gaan we er dan ook mee naar de troon van zijn genade. We moeten bij hem zijn, bij hem kunnen we troost vinden, bij hem kunnen we barmhartigheid vinden, bij hem kunnen we kracht vinden, ook te midden van dat lijden. En weet u, we leven in een wereld waarin eigenlijk het lijden een soort van niet meer mag bestaan. Weet u, voor elke wond is er een pleister en je ziet dat we leven, dat er een soort van tendens is van, ja, we moeten maar vrolijk zijn, we moeten maar feesten, we moeten het lijden een soort van wegdrukken, er niet aan denken, het mag er niet zijn. Maar dat is niet wat de Bijbel leert, ook wij moeten soms door lijden heen gaan. En ik vind het zo mooi dat ook de Heer Jezus ons daarin is voorgegaan, in wat we hier in Hebreeën 4 lezen, want weet u, toen hij daar was, in die hof van Gethsemane, dan kun je lezen dat grote angst en strijd hem dan ineens overvalt. Hij was een mens, ook hij zag tegen dat lijden op. En waar ging hij naartoe? Hij ging ermee naartoe, naar zijn hemelse vader. Prachtig. Maar hoe reageerden veel mensen op het optreden van de Heer Jezus? Nou, we lezen vervolgens in Jesaja 53 vers 4, wij hielden hem echter voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukt. Het overgrote gedeelte van de mensen die had eigenlijk totaal geen idee wie hij werkelijk was. Ze hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. En als je de evangelie bestudeert, dan zie je dat er heel wat aantijgingen zijn tegen de Heer Jezus. De mensen zeiden dat hij bezeten was. Hij werd een Samaritaan genoemd. Een bedrieger, een godslasteraar. Ze probeerden vaak zijn woorden te verdraaien. Valse geruchten over hem de wereld in te brengen. We kunnen op een gegeven moment lezen in Lucas 4 dat ze hem proberen om van een berg af te werpen. En uiteindelijk eindigt het daar allemaal in dat gerechtsgebouw in Jeruzalem, waar hij op grond van valse getuigenissen en valse aantijgingen werd veroordeeld tot de dood. En niet zomaar een dood, nee, een misdadigersdood, het kruis. Het was de meest afschuwelijke en vernederende dood die je kon ondergaan als mens. En ik heb vorige week daar nog eens een boek over gelezen, over hoe die kruisiging er in die tijd aan toe ging. Maar dat was de meest verschrikkelijke dood die er toen was. De Heer Jezus, hij werd gegezeld waarbij zijn hele rug doorbloed was. Er werd een doornenkroon op zijn hoofd gezet, waar de punten in zijn schedel staken. Ze pakten een rietstok. Ze sloegen op zijn hoofd, waardoor ja, die doornen nog dieper in dat schedel kwamen. Vervolgens werd hij vastgebonden aan een paal, die hij vervolgens door Jeruzalem moest dragen op weg naar Gethsemane. Toen hij daar aankwam bij Gethsemane, toen werd hij uitgejoeld door de mensen. Hij werd bespot. Spijkers werden niet door zijn handen geslagen, nee, door zijn polsen werden ze geslagen, want anders zou het doorscheuren. En vaak werd je naakt opgehangen aan een kruis. Als je wilde ademen, dan moest je druk zetten op je voeten. Nou, als de spijkers zitten in je voeten, dan geeft dat een ondraaglijke pijn. Als je geademd had, dan hing je weer aan je handen. Of aan je polsen, moet ik zeggen. En de Romeinen die deden dat op zo'n manier dat het eindeloos duurde voordat je gestorven was. En dat lezen we ook over die twee misdadigers van wie op een gegeven moment de benen gebroken worden, zodat ze voor de Sabbat zouden sterven. Over de Heer Jezus, zijn benen zijn niet gebroken opdat vervuld zou worden, Psalm 22. Kunt u het zich voorstellen? De Zoon van God, die de hoogste positie had in hemel en op aarde, in feite God zelf, daar hangend aan een kruis, op basis van een leugenachtige rechtspraak, als een misdadiger hing hij daar aan het kruis. Wat een geweldige diepe vernedering. Hij die zonder zonde was. Hij die niets misdaan had. Hij die Gods wet tot in alles vervuld had. En daar hing hij, tussen twee misdadigers in. En het lijden gaat zelfs nog een stap verder. Want hij wordt uiteindelijk door de Vader verlaten. Waarschijnlijk gebeurde dat in die 3 uren van dikke duisternis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En toch, lieve vrienden, moest het zover komen. En ook dat lezen we in Jesaja 53. En waar staat, het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. Het lijden wat de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling hier op aarde onderging, dat kon de mensheid uiteindelijk niet redden. In de Hof van Gethsemane, daar lezen we dat de Heer Jezus zegt, als het mogelijk is, laat dan deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Er moest betaling geëist worden voor de zonde. En dat kon alleen door het volmaakte lam van God. Wat ik al zei, dat lezen we ook in Jesaja 53, namelijk in vers 7. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. In die 3 uren van dikke duisternis, is eigenlijk alle zonde, alles is gestort op de Heer Jezus Christus. Hij betaalde de prijs. Hij liet zich als lam ter slachting leiden en hij keek verder. En dat vind ik zo geweldig. De Heer Jezus, hij keek verder. Hij wist in tegenstelling tot iedereen die daar was, waarom en waarvoor hij het deed. Zelfs zijn discipelen snapten er helemaal niets van, maar hij wist het. En dan vind ik het ook zo mooi dat deze profetie begint met mijn knecht zal verstandig handelen. Hij wist waarvoor hij het deed. Maar gelukkig had de dood niet het laatste woord. Nee, we lezen in vers 10 van Jesaja 53. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Weet u, dat schiet mij nu te binnen, maar dat is nog wel belangrijk om te benoemen. Kijk, de Heer Jezus, hij werd niet gedood. Nee, de Heer Jezus, hij gaf zijn leven. Of nog beter gezegd, hij legde zijn leven af. Hij werd niet gedood, nee, hij legde zijn leven af. En dat zien we ook zo mooi terug in het Lucas-evangelie, dat hij zelf het moment bepaalt waarop hij zijn laatste adem uitblaast. We lezen in Lucas 23, vers 46. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dus hij bepaalde zelf het moment van, en nu is het goed, ik heb alles gedaan wat de Vader van mij vroeg. Hij had de prijs betaald en hij legde zijn leven af. En de Heer Jezus wist dat hij door zijn offer nageslacht zou zien. Dat zien van nageslacht, zoals we dat lezen in Jesaja 53, dat verlengen van die dagen, dat wijst eigenlijk prachtig op de opstanding van de Heer Jezus. En ik vind het ook zo mooi hoe de Hebreeën schrijver dat ook zo prachtig verwoord. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht gesteld was, het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. De Heer Jezus, hij zag de vreugde voor zich. Hij heeft de schande van het kruis veracht en hij ging die weg. En daarom dat hij ook rustig tegen zijn discipelen kon zeggen, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Hij wachtte hen daar in feite op. En wat een geweldige troost is dat ook voor ons. Nou, als we terugkomen op die arm van de Heere. Is dat nou een sterke arm of is het nou een zwakke arm? Weet u, de wereld zou zeggen, het is een zwakke arm. Maar wij weten dat het juist een sterke arm is. Door zijn leven te geven. Dat is wat Paulus ook schrijft in 2 Korinthe 13 vers 4. Want hoewel hij gekruisigd is door zwakheid, leeft hij toch door de kracht van God. Ook wij zijn immers zwak in hem, maar zullen ten opzichte van u leven met hem door de kracht van God. En laten we dat ook altijd voor ogen houden. Hij is gekruisigd door zwakheid, maar hij leeft door de kracht van God. En wat geweldig dat wij ook die opstandingskracht in ons leven mogen kennen. Dat we mogen weten dat we met hem zijn gestorven, maar dat we ook met hem zijn opgestaan. Ja, dat we met hem zijn gezeten in de hemelse gewesten. Nou, ik zou bijna amen zeggen, maar ik wil nog 1 gedachte met u delen, als dat mag. Namelijk Jesaja 53 en de eindtijd. Ik zal daar kort op ingaan, want u heeft al heel wat gehoord. Ik wil eigenlijk twee gedachten met u delen. En dat is de antichrist en Jesaja 53. En Jesaja 53 als Israëls toekomstige belijdenis. Nou, we hebben hier wel eens vaker gehad over de eindtijd. En we hebben met elkaar ook wel eens apart stilgestaan bij Openbaring 13. En we weten dat in de toekomst de antichrist gaat komen. En we zien dat in Jesaja 53 eigenlijk twee beesten zullen verschijnen. De beest uit de zee en het beest uit de aarde. En we weten dat in de eindtijd er in eerste instantie een valse vrede gaat komen. Dat die antichrist ja, met Israël verbond gaat sluiten. En dat het allemaal eerst prachtig lijkt, maar dat uiteindelijk de antichrist zich tegen Israël zal keren. En weet u, als je je verder gaat verdiepen in die twee beesten uit Openbaring 13, dan lezen we over dat eerste beest het volgende, in vers 3. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond. Letterlijk staat hij geslacht, dus hij wordt gedood als het ware. Maar zijn dodelijke wond werd genezen en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Dus hier wordt over dat eerste beest eigenlijk gezegd dat hij geslacht wordt, hij wordt gedood en op wonderlijke wijze komt hij weer tot leven. Iedereen zal onder de indruk zijn en heel de aarde zal achter hem aangaan. Nou, als je dit leest over wie lijkt dit ook wel te gaan, over de Heer Jezus, toch of niet? Kijk, we weten het gaat hier over juist zijn tegenpol, maar je ziet hierin, ja, Openbaring 13, dat eerste beest eigenlijk de Heer Jezus als, ja, gaat naapen. Hij heeft een dodelijke wond, iedereen denkt nou het is over en uit, maar hij komt weer op wonderlijke wijze tot leven. Nou, ik heb dat hier al een keertje gedeeld, maar als je bepaalde commentaren gaat lezen, rabbijnse commentaren, op Jesaja 53, over Jesaja 53, en u denkt aan dit beest, dit eerste beest uit Openbaring 13, dan zie je daar hele wonderlijke overeenkomsten. En ik wil twee commentaren pakken en die voorlezen. Het eerste is van Maimonides. Ik zal het voorlezen. Maimonides die schrijft dus als commentaar op Jesaja 53 het volgende. Hoe zal de komst van de Messias plaatsvinden en waar zal hij als eerste verschijnen? Hij zal zijn opwachting maken in Israël, zoals geschreven staat, plotseling zal naar zijn tempel komen die de Heere die u aan het zoeken bent. Iemand zal opstaan waarvan men nog nooit eerder gehoord heeft. De tekenen en wonderen die hij zal doen, zullen zijn ware afkomst bewijzen. De profeet Jesaja in hoofdstuk 53 zegt eveneens over de tijd van de komst van de Messias dat hij zal komen zonder dat zijn familie of moeder bekend is. Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht als een wortel uit dorre aarde. Maar het unieke fenomeen dat hij bij zijn verschijning hoort is dat zijn faam alle koningen van de aarde in grote paniek zal brengen. Hun koninkrijken zullen in oproer zijn en ze zullen met elkaar overleggen of ze zich tegen hem zullen verzetten met wapens of met een andere koers te varen. Daarmee moeten ze eigenlijk toegeven dat ze niet met hem om kunnen gaan of kunnen negeren. Zo verbaasd zullen ze zijn over zijn wonderwerken. Dus het is best wel een lastige tekst hè, wat hier staat, maar als je dus denkt aan de hand van deze tekst, wat dat eerste beest gaat doen, een soort van zijn leven geven, weer opstaan. Hij zal grote wonderen en tekenen doen, kun je lezen in Jesaja 53. En je gaat dat leggen naast die commentaren. Dat is heel bizar, maar dan zou het best kunnen zijn, ik zeg dat met enige voorzichtigheid, dat straks Jesaja 53 precies wordt toegepast op dat eerste beest. Een ander commentaar. Dat is het volgende, dat staat in de Zohar. En daar staat, en Armillus, dat is de duivel, zal mede de strijd aangaan met de Messias, de zoon van Ephraim, in de Oostpoort. En de Messias, de zoon van Ephraim, zal daar sterven en Israël zal om hem rouwen. En daarna zal de Heilige, de Messias, aan hen openbaren, de zoon van David. En Israël zal hem willen stenigen, terwijl ze zeggen, u liegt, de Messias is al geslagen, en er is geen andere Messias die nog moet komen na hem. En zo zullen zij hem verachten, zoals geschreven staat, door mensen veracht en verlaten, maar hij zal zich omkeren en zich voor hen verbergen naar de woorden, als iemand die zijn gezicht voor ons verbergt. Dus deze rabbi die schrijft dat de Messias gedood zal worden, Israël zal over hem rouwen, maar hij zal zich ja, weer een soort van tonen. Dus het zijn hele opmerkelijke uitspraken, toen ik me daar verder in ging verdiepen, wat eigenlijk ja, prachtig, of tenminste prachtig is het niet, maar wat gewoon zo helemaal aansluit bij dat eerste beest uit Openbaring 13. Het zou best kunnen hè, dat heel veel zich juist op basis van die commentaren van Jesaja 53 zich zal laten misleiden en eigenlijk het verkeerde beest achterna zal gaan. En daarom is het zo belangrijk dat we dat woord ook verspreiden onder het Joods volk, ook dat Nieuwe Testament, want daar staat hè, die profetieën van Matthäus 24, de eindtijdreden van de Heer Jezus, het is belangrijk dat Israël daar kennis van krijgt, dat ze hun eigen geschriften gaan lezen. Nou, ik wil nog met één ding eindigen. En dat is Jesaja 53 als Israëls toekomstige belijdenispsalm. Kijk, we weten dat Israël in de toekomst als volk tot bekering zal komen. De Heer Jezus die zegt ook, u zult mij niet zien totdat u zegt gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. En de profeet Zacharia die beschrijft eigenlijk prachtig dat moment hè, dat ze hem zullen zien die zij doorstoken hebben. En dan staat er, en u kunt meelezen op het scherm, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht over een enig kind. En zij zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Dus er gaat een geweldig moment plaatsvinden tussen de Heere en zijn volk. Ze zullen hem zien die doorstoken is. En ze zullen over hem rouw gaan bedrijven. Met andere woorden, er zal een moment komen dat ze zullen denken, oh nee. Hij is het waarvan wij dachten dat hij het vooral niet was. En nou blijkt hij het toch te zijn, de Heer Jezus, hij is toch de Messias. En deze belijdenis, die zien we eigenlijk ook hier prachtig terug in Jesaja 53. En ik las enkele weken geleden een heel boeiend boek, die eigenlijk liet zien van ja, Jesaja 53 is eigenlijk ook Israëls toekomstige belijdenispsalm. Dat moment wat straks zal gaan plaatsvinden tussen de Heer en zijn volk, die rouwklacht die zal plaatsvinden. Je ziet Jesaja 53 eigenlijk als een soort van belijdenis daarin terug. Wij hielden hem voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar, oh nee, hij is het die om onze overtredingen is verbrijzeld, voor onze ongerechtigheden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons in ieder naar zijn eigen weg. Je voelt eigenlijk de pijn van, oh wat hebben we gedaan? Maar de Heer heeft ja, onze ongerechtigheden op hem doen neerkomen. En je proeft eigenlijk in Jesaja 53 en ook in dat toekomstige moment tussen de Heer en ja, het volk, dat bitter klagen, wat hebben we gedaan, hoe hebben we hem kunnen missen? En daarom dat dit boek zegt, van ja, eigenlijk is Jesaja 53 ook een prachtige belijdenispsalm voor Israël in de toekomst. Nou, en dat brengt ons tot slot ook bij het belang om te bidden voor Israël. Bij het belang dat we bidden dat Joodse mensen mogen uitkomen bij hun Messias. En ik vond het heel geweldig dat jij begon met Handelingen 8. Want daar vinden we die geschiedenis van die kamerling. En waarschijnlijk dat deze Ethiopië, die Jesaja 53 las, dat zou best goed een Ethiopische Jood geweest kunnen zijn. We weten het niet. Maar het is heel opmerkelijk dat hij die boekrol in handen had. Dat hij naar Jeruzalem ging. En dat hij dit schriftgedeelte las. En dan Filippus die hem dan de vraag stelt, begrijpt u wat u leest? En dan dat gesprek wat daar plaatsvindt tussen Filippus en deze Ethiopische man. Die uiteindelijk uitkomt bij zijn Messias, bij de Heer Jezus Christus. En dan vind ik het zo mooi in vers 38 dat er staat, ik geloof dat Jezus Christus, oftewel Jezus de Messias, de Zoon van God is. En dan staat er in het volgende vers, vers 39, hij vervolgde zijn weg met grote blijdschap. En weet u, ik werk nu 15 jaar voor Israël en de Bijbel. En wat heb ik een hoop Messiaanse Joden ontmoet. Die zeggen, sinds ik mijn Messias ken, vervolg ik mijn weg met grote blijdschap. Dat is de uitwerking van het leven van de Heer Jezus Christus. De uitwerking in levens van Joodse mensen als ze de Heer Jezus Christus leren kennen als hun Messias. God, hij verlangt ernaar dat zijn volk hem leert kennen door diegene uit Jesaja 53, door de Heer Jezus. En laten we vooral ook bidden voor dat volk, dat velen nu al hun Messias mogen leren kennen. Maar wat geweldig dat we ook op grond van het woord mogen weten dat er straks een moment zal komen dat de Heer Jezus Christus zal terugkeren naar deze aarde en dat er grote verzoening zal plaatsvinden tussen de Heere en zijn volk Israël. Amen.